Welkom bij Verborgen Strijd. Een podcastserie waarin Bianca Blauw haar persoonlijke en aangrijpende verhaal deelt. Op 19 september 2023 verloor Bianca haar dochter Samantha, die op 28-jarige leeftijd onverwacht uit het leven stapte. Dit verlies heeft haar leven en dat van haar familie en dierbaren diep geraakt en volledig op zijn kop gezet. Met Verborgen Strijd wil Bianca openheid creëren rondom het vaak verzwegen onderwerp zelfdoding. In deze serie vertelt ze over haar rouwproces, hoe ze omgaat met dit intense verdriet en de zoektocht naar manieren om verder te leven na zo'n ingrijpend verlies. Deze podcast is niet alleen een eerbetoon aan Samantha, maar ook een poging om steun en erkenning te bieden aan iedereen die met een soortgelijke strijd te maken heeft. Luister naar Verborgen Strijd voor een eerlijk en openhartig gesprek over mentale gezondheid, verlies en de kracht om door te gaan. Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft.
Ik zal de afscheidsbrief met jullie delen. De afscheidsbrief die achteraf gezien een beknopte versie bleek te zijn van meerdere versies die wij terugvonden in haar telefoon. Lieve allemaal, ik wil heel graag sorry zeggen voor de beslissing die ik heb genomen. Ik hou heel veel van jullie en ik heb jullie nooit pijn willen doen. Zoals jullie weten worstel ik al heel lang met mijn mentale gezondheid en mijn zelfbeeld. Ik heb er alles aan gedaan om dit te verbeteren, maar ik ben de laatste weken weer sterk achteruit gegaan en merk ook dat ik het niet langer kan opbrengen om door te blijven vechten. Ik ben dankbaar voor alle liefde die ik van jullie heb gekregen en al onze momenten samen. Ik weet dat het niet makkelijk is geweest met mij en dat ik jullie ook pijn en slapeloze nachten heb bezorgd. Dit spijt me heel erg. Ik hoop dat jullie uiteindelijk vrede kunnen gaan vinden met mijn keuze en dat jullie steun en verbintenis kunnen vinden bij en met elkaar. Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft en weet ook dat ik altijd bij jullie zal zijn om jullie aan te moedigen en een oogje in het zeil te houden. Mijn liefde voor jullie is onvoorwaardelijk en dit afscheid is niet voor altijd. Liefs, Samantha.
In eerste instantie kon ik geen voldoening halen uit de afscheidsbrieven. Want ik had gehoopt op een persoonlijkere brief. Maar later hoorde ik van een lotgenoot dat zijn zoon helemaal niets had achtergelaten na zijn keuze om uit het leven te stappen. Daarom zijn gesprekken met lotgenoten zijn echt goud waard. Want je zit zo in je eigen bubbel, terwijl onze dochter juist wel zo haar best had gedaan om alles netjes voor ons achter te laten. Ik kan eigenlijk ruim 6 maanden na haar dood wel zeggen dat ik zo trots op haar ben. Want ze liep al jaren met depressies en een masker. En nu had ze eindelijk voor zichzelf gekozen. Een enorm pijnlijke keuze voor ons, voor de achterblijvers. Maar een volwassen vrouw van 28 jaar mag toch regie hebben over haar eigen leven?
Je luistert naar de podcast Verborgen Strijd. Een initiatief van Bianca Blauw en Sander Stekelenburg. In deze 6e aflevering spreekt Bianca met trauma- en rouwtherapeut Sascha van Ginkel over rouw en met ervaringsdeskundige Christel Vogels over je overlevingsinstinct.
Hoe kunnen we onderscheid maken tussen normale rouw en wanneer iemand professionele hulp nodig heeft?
Ja, dat begint natuurlijk bij de vraag normale rouw. Wat is dat dan? Heb jij op school geleerd überhaupt iets over rouwprocessen?
Niks.
Eigenlijk niet, hè?
Eigenlijk wel een gemiste kans. Want eigenlijk heeft iedereen in zijn leven met rouw te maken.
Zeker weten. Zeker weten. En rouwprocessen, mensen die er wel wat vanaf weten, daar is het ook voor bekend dat geen enkel rouwproces is hetzelfde. Ik refereer weer even aan Manu Keersen, die dat heel mooi als metafoor gebruikt, die de vingerafdruk. Ja. De vingerafdruk, als we die zien, die herkennen we allemaal. Maar toch is iedere vingerafdruk, die is uniek. En zo zou je rouw eigenlijk het mooiste kunnen omschrijven, zoals hij dat zo mooi vertelt. En ook een boekje, ook meerdere boeken geschreven. Maar dus ja, waar begint de rouw? Bij traumatisch verlies hebben we altijd te maken met een vorm van shock. Hè? Dus dan komen we weer bij dat vechten, vluchten, bevriezen. Maar ook bij die shocksituatie waarin je dingen helemaal niet meer kan herinneren enzovoort. Vaak is men gebaat, niet altijd meteen, maar kort daarna daar wat uitleg over te krijgen. En bijvoorbeeld de symptomen, nou al is het maar op papier, dat je die kan lezen. En wat is normaal, wil ik dan tussen aanhalingstekens zetten. Want eigenlijk is alles normaal bij rouw. Ja, ja. En is alles, is er gewoon. Hè, dus, maar bijvoorbeeld dingen die men niet zozeer weet. Hè, dus het niets voelen. Geen emoties hebben.
Wat ik eigenlijk had.
Wat jij had. Hè? Ja. Maar er zijn ook mensen die, ja, die letterlijk de rouwkaart van hun geliefde voor zich hebben staan en zeggen, ik zie de kaart, ik zie de naam van mijn man, maar het gaat niet over mijn man.
Ja, dat hè? Gevoel.
Dus het rouwende brein functioneert anders. Hoe mooi zou het zijn als we daar meer over leren? En daar gaat jouw podcast ook over. Dus hè, daar zit ook informatie in. Dus er zijn fases van rouw en er zijn boeken over geschreven. En we weten, en dan kom ik bij het weten, steeds meer. Hè? En die verschillende fases van rouw, die lopen dwars door elkaar heen.
Ja.
Hè? En soms is iemand die weer een beetje verder is, zit weer in het leven. En die hoort op een gegeven moment een zin of een nummer. Of die ziet iets of die ruikt iets ergens. En die komt zo paf weer terug.
Herkenbaar.
In een oud stuk. En denkt, het ging toch zo goed, wat overkomt mij nu? Hè, dus het zou heel mooi zijn als we, nou, misschien zelfs wel een korte handleiding krijgen bij verlies, waar symptomen in staan. En vooral, wat is normaal? En dan kom je al heel vaak bij reacties die normaal zijn. Hè, van intense boosheid en woede, tot niets voelen, tot ontkennen. Je ziet het bij kinderen wel eens als er iets ergs gebeurd is. En die spelen gewoon lekker door.
Ja, alsof er niets aan de hand is.
Ja. He, die letterlijk dat helemaal kunnen isoleren als het ware. En als je het dan per se met ze erover wil hebben, omdat we denken dat is goed voor de kinderen, dan doen ze alsof hun neus bloedt. Ze
ja,
gaan
het
er zeker niet over hebben. He, dus rouwen is zo breed.
Ja. Klopt. Nou, als ik dan terug naar mijn situatie kijk met Sam,
ja.
Heb ik eigenlijk heel snel na de uitvaart heb ik bij jou rouwtherapie gehad. En ja, dat heeft mij enorm veel geholpen. Alleen al doordat ik toen pas ging begrijpen wat er met mij gebeurde.
Ja.
Want ja, ik snapte eigenlijk helemaal niets van mijn reactie. Ik schaamde mezelf ervoor,
ja.
Maar ja, nu daarna ging ik het begrijpen.
Ja, en begrijpen is heel fijn en even terugrefererend aan het afscheid. Want rouwen begint bij gezond fysiek afscheid nemen.
Ja.
En dat is ook weer voor iedereen anders. Want de een wil wel heel dicht bij iemand blijven en de ander wil juist afstand nemen.
Ja.
Maar over het algemeen is er één kenmerk wat heel gezond is bij rouw en dat is bewegen, oftewel actie, oftewel iets doen.
Ja.
Hè? En dat wil helemaal niet zeggen dat iemand op de uitvaart per se moet praten, want het kan ook heel averechts werken voor iemand. Maar dat je vooral je gevoel volgt in welke beweging je moet volgen.
Ja.
En daar ook een beetje in begeleid wordt. Want bij een plotsklaps overlijden heeft het brein heel veel tijd nodig om überhaupt te wennen aan deze situatie. Dus zou ik zeggen, probeer de tijd te nemen. Hè, want soms denken mensen, nou, laten we in korte tijd maar dat afscheid regelen. Dan hebben we dat achter de rug. En dan kunnen we, ja, niet door met ons leven, maar laat het even zo zeggen.
Ja.
En dat is eigenlijk een gemiste kans.
Ja, klopt.
En je ziet over het algemeen mensen die de tijd hebben genomen om bij iemand te blijven, om samen te praten, om samen ook te lachen,
ja,
hè, en,
ja,
en te huilen en boos te zijn en het aan te gaan of de overledene te verzorgen, te koesteren, alles nog te kunnen en willen doen, dat dat eigenlijk de eerste stap is van gezond rouwen met vaak nog wel de ader in.
Ja.
En een hele mooie afscheidsdienst te maken. In welke vorm dan ook. Want dat is ook voor iedereen anders.
Ja.
Dus dat ritueel van letterlijk het bewegen en het doen en de weg daar naartoe is essentieel belangrijk voor het rouwproces wat daarop volgt.
Je hebt ons echt geweldig begeleid door heel het proces heen. Ook richting uitvaart.
En daar is ook altijd een uitvaartverzorger,
ja, klopt,
bij. Want die wil ik zeker hier ook benoemd hebben.
Ja.
Het is een vak wat vaak enorm onderschat wordt. Het wordt onder dienstverlening gebracht. Ik zou zelf willen pleiten voor hulpverlening.
Ja.
Want zij zijn zulke... Dat begint al, hè, hoe ze omgaan met Sam,
ja,
in de verzorging.
Dat, ja,
dat een centimeter verschil van liggen, hè, kan voor jou zo belangrijk zijn.
Klopt, ja.
En hoe zij omgaan en om zijn gegaan met Samantha in die vorm. En dat is zo belangrijk.
Ja.
Dus die wil ik zeker hier benoemd hebben, want daar begint het.
Ja, klopt.
Als er daar dingen misgaan, ook bij de politie, ook, hè, als de politie domme dingen had gedaan of gezegd, of als die eerste hulpverlening misgaat,
ja,
dan krijg je er nog een trauma bij, hè?
Prachtig hoe hun daarmee omgaan. Want het is voor hun evengoed moeilijk. Want het is een hele jonge vrouw die is overleden. En maar zo, nou,
het wordt wel eens gezegd, hè, van het is je werk.
Ja.
En het is voor die mens vaak...
Het is een roeping.
In de uitvaartzorg vaak een belediging. Want voor hun is het een vak.
Ja.
En natuurlijk in ieder vak gaan er wel eens dingen, hè, scheef of niet goed. Maar het is nooit de bedoeling, hè? Dus nee. Het is juist dat zij kennen die essentie van hoe belangrijk,
ja,
dat is.
Ja. Ja. Het zijn hele liefdevolle mensen.
Ja.
Ze gaan echt heel liefdevol met de situatie en met iedereen eigenlijk om.
Ja. En, dus. En jouw andere vraag was, hè, dus na het afscheid wat zo essentieel is, direct hulpverlening of niet? Ook dat is weer voor iedereen heel anders. Mensen zijn vaak nog zo in shock dat ze tijd nodig hebben.
Ja.
Het brein heeft ook tijd nodig. Soms komt hulpverlening ook te vroeg. Hè, en voor de een is het niet vroeg genoeg en voor de ander is dat pas na 20 jaar,
ja,
of langer. Hè, sommigen doen er meerdere levens over. Dat is raar, ja, om te zeggen, maar dan, hè, dat zie je bijvoorbeeld in grote gebeurtenissen als oorlog. Die shock is zo intens groot dat die mensen alleen maar in de overlevingsfase blijven. En dat de kinderen dan met het oorlogstrauma, ja, van de ouders aan de slag gaan. Hè, dus soms is ook een ongeluk of een zelfdoding of, hè, wat dan ook zo intens groot, dat de pijn te beladen is, hè, om dat in dit leven uit te werken als ouder. Hè, ik zeg wel altijd, ga het aan, want de kinderen, en, hè, jij hebt nog een dochter, nog zo'n prachtige dochter, die resoneren ook mee. Hè?
Ja,
dus
klopt.
Bij hun doet dat ook van alles enzovoort. Dus, en het kan zijn dat de ene in het gezin heel graag meteen hulp nodig heeft en de ander daar helemaal niets van wil weten. Benoem het. Zeg dat het kan.
Alles is goed.
Eigenlijk is alles goed. Ik wil daar wel bij refereren. En dat hoor je ook veel. Zeker bij zelfdoding. Hè, mensen worden vaak gevonden in een staat van zijn die niet prettig is. Hè, los van dat ze uit het leven zijn. Hè, dus dan heb ik het over verhangingen. Nou, enzovoort. Dat blijft vaak op het netvlies plakken.
Snap ik.
Zoals we dat, ja, kennen. En wat we kennen in de wereld waarover verteld wordt. En iedereen kent vanuit het leger bijvoorbeeld wel PTSS. Hè, de posttraumatische stressstoornis. En ook daar is heel veel ruis op de lijn. Hè, van wanneer heb je dat nou wel of niet? En krijg je per definitie een PTSS als je zoiets hebt meegemaakt? Dat is helemaal niet op die manier in te vullen. is ook niet direct het geval. Het is namelijk heel normaal in eerste instantie dat je dat beeld op je netvlies houdt. Ja. Hè, daar moet je jezelf ook even de tijd voor geven. Net als dromen. Heb jij ook gehad, hè?
Ja.
Heel sterk over dromen. Dat is eigenlijk heel normaal, omdat die hersenen willen dat verwerken. Die moeten dat ook verwerken.
Ja, klopt.
Je hebt ook mensen met een dergelijke ervaring met de dood van iemand, die helemaal niet dromen. En pas na 30 jaar. Dus wij kunnen het niet invullen. Hè? Maar ook mensen die hopen dat ze over de overledene dromen, om die dichtbij te hebben. En anderen vinden het weer eng om erover te dromen. Maar dat beeld op het netvlies is normaal dat dat in eerste instantie zit. Dromen zijn heel normaal. Hallucineren, ik wil hem zeker benoemen. Dat je iemand letterlijk ziet, voelt, hoort, ziet zitten. Ik ken een moeder die haar zoon letterlijk zag piano spelen en hem ook hoorde spelen. Het is heel normaal. Ons brein is daartoe in staat. Om iemand, mensen kennen misschien wel fantoompijn, dat er een arm of een been geamputeerd wordt en dat ze toch dat been of die arm nog voelen.
Ja.
Zo kan ons brein dat ook met iemand letterlijk.
Ja.
Dus is het gezond? Is het hulpverlening? Het is vooral ook uitleggen hoe werkt ons brein. En het is heel normaal waar je tegenaan loopt. Uitleg. Ik zou het bijna uitleg willen noemen in de wereld van het rouwende brein, wat je is overkomen. Want bij hulpverlening, daar zit zo'n lading op van, ik ben toch niet gek, of moet ik nou ook een pilletje slikken?
Hè? Ja.
Een antidepressiva. Depressie lijkt heel erg op rouw.
Nou,
dat zit super dicht bij elkaar. Maar er zit wel, daar hoef je in principe geen antidepressiva voor te slikken.
Nee, je moet
er is
het
ook
niet
geen pilletje voor.
Ja.
Ja, de een moet het even onderdrukken met iets lichts, om bijvoorbeeld toch nog een beetje te slapen of whatever. Maar, en soms komen mensen pas aan therapie of begeleiding, zou ik het liever willen noemen, toe na 20 jaar. En dan is dan de tijd. Ik wil daar ook niet zo'n oordeel op hebben. Want iedereen doet het in zijn eigen tijd. Een eigen tempo. Jij was snel.
Ja,
jij wilde meteen overal meteen van af.
Ja, ik dacht, ik ga er dwars doorheen.
Ja, want dan heb ik het maar gehad.
Dan heb ik het maar gehad. En ik had zoiets van, ik moet het gaan verwerken. En ik ben.
Zit het woordje moeten in, hè?
Ja, het zit het woord moeten in, dat klopt. Maar ja, ik ben wel iemand die wil verwerken en ergens doorheen wil gaan.
Ja.
En het willen begrijpen en waarom ik zo deed en waarom ik zo reageerde. En ja, ik ben eigenlijk een week na de uitvaart zat ik al bij jou met mijn dochter, met Julia. Voor het eerste gesprek over de 3 V's. En ja, ik heb daar ontzettend veel aan gehad.
Ja, dus uitleg is belangrijk. En de 3 V's, de vechten, vluchten en de freeze-modus dan. Hè. Maar je bent ook voor het beeld op je netvlies naar een andersoortige therapie gegaan.
Ja, klopt.
En heb je heel veel aan gehad. Kun je daar iets over vertellen? Want het is een vrij nieuwe techniek. Iedereen heeft het altijd over de EMDR.
Klopt. Ja, klopt.
En die kan zeker bij traumaverlies. Want er wordt EMDR wordt tegenwoordig een beetje overal op toegepast, denk ik wel.
Klopt.
Maar specifiek voor direct trauma, dus waar je echt de vinger op kan leggen, een ongeluk, een zelfdoding enzovoort, heel goed ingezet worden.
Ja.
Maar dat is geen garantie. Het is geen wondermiddel.
Nee,
het is ook niet zo dat het beeld helemaal weg is ineens, maar de scherpe randen gaan er vanaf.
Ja.
En het is een hele effectieve therapie, maar kun je iets vertellen over de therapie die jij gehad hebt? Want die zou ik ook willen promoten.
Nou, ik heb TBT-techniek gehad. Dat is trauma buster techniek. Ik had namelijk een trauma over de mail. De mail die zo heftig bij mij is binnengekomen, waarin Sam letterlijk zei dat ze de avond ervoor een einde aan haar leven had gemaakt. En als ik naar bed ging en die mail die kwam constant door mijn hoofd. Ik kan die mail bijvoorbeeld helemaal letterlijk opzeggen. Ja, dat is echt helemaal in mijn hoofd gaan zitten. Ook de manier waarop ze het heeft gedaan. Heb ik ook echt heel veel moeite mee gehad. Dus ik ben ook meteen na de uitvaart, volgens mij ook de week daarop, ben ik naar Chantal gegaan. En zij heeft die techniek toegepast. Maar in een volgende aflevering zal zij hier zelf zeker meer over vertellen. Het heeft mij in ieder geval enorm geholpen. Want trauma om de mail heen is echt uit mijn hoofd.
Ja, precies. En het is ook belangrijk dat er zijn meer vormen.
Ja.
Dus dat vind ik ook heel belangrijk om te zeggen. En heel fijn dat jullie daarover gaan vertellen.
Het is de leegte, de stilte, het gemis. Niets meer en niets minder. Dat is wat het is. Stil verdriet.
3 weetjes over zelfdoding. Weetje 1. Zelfdoding is vaak geen keuze voor de dood, maar het volbrengen van het laatste waartoe ze nog in staat zijn.
Iemand die aan zelfdoding denkt, ervaart zijn problemen als zeer pijnlijk, ondraaglijk, onoplosbaar en oneindig. En wanneer verder leven op deze manier niet langer mogelijk lijkt, lijkt de dood de enige uitweg. De persoon wil niet dood op zich, maar wil dat er een einde komt aan de ondraaglijke situatie.
Weetje 2. De afscheidsbrief bevat meestal geen echte antwoorden.
Soms wordt een boodschap achtergelaten voor de nabestaanden, maar deze bevat meestal geen echte antwoorden. Want je kunt uit die brieven, hoe helder ze vaak ook zijn, meestal niet de essentie van de tragedie afleiden. Toch kan een afscheidsbrief heel belangrijk zijn voor de naaste, omdat ze niet de kans hadden om afscheid te nemen.
Weetje 3. Rouw na zelfdoding is anders.
Je zoekt naar verklaringen voor en een begrijpen van de zelfdoding en het proces dat ertoe heeft geleid. Het sterven is ook onverwacht, ontijdig en mogelijk zelfs gewelddadig. Het is dus een schokkende ervaring waarop je meestal niet bent voorbereid. Een overleven na zelfdoding bestaat uit het stellen van de vragen, niet uit het vinden van de antwoorden.
Christel, wat zijn volgens jou de belangrijkste stappen die genomen kunnen worden om suïcidaliteit te voorkomen?
Waar dat aan de ene kant per persoon verschilt, is de grote lijn veiligheid. Suïcidaliteit is jouw overlevingsinstinct die het zo onveilig vindt en zo vastzit dat hij geen enkele weg meer vindt waar jij nog veilig zou kunnen zijn, anders dan wanneer je al dood bent. Eerst en vooral een gevoel van veiligheid. Een gevoel van begrip. En heel, heel, heel belangrijk, een gevoel van zeggenschap. Heel veel tieners die hiermee worstelen, klagen ook van ja, ik kan niks. Ik moet alleen maar. Ik moet naar school. Ik moet dingen doen die ik helemaal niet interessant vind. Ik moet mijn leven volgens een bepaald stramien leiden. Ik moet dit van mijn ouders, van mijn leraren, van de maatschappij. Daar komt nog de peer pressure bovenop. Gewoon puur van hun leeftijdsgenoten. En los nog even van eventuele influencers op social media. Dat is een factor die er tegenwoordig ook nog bij komt. Maar het is altijd geweest. Dat is er altijd geweest. Maar de druk ligt inmiddels zo hoog. En het stramien is zo strak. En het moet allemaal op een bepaalde manier. En je moet allemaal. Je moet.
Ja.
Bij volwassen mensen speelt het ook. Je moet zoveel uur per week werken. Want anders kun je gewoon geen salaris verdienen. Wat je nodig hebt om een normaal leven te leiden. Het idee van er is één hoofdkostwinnaar. Of dat nou de man of de vrouw is, boeit niet. Maar er is één hoofdkostwinnaar. En de ander die doet het huishouden van, gaat niet meer. Kan niet meer in deze maatschappij. Maar je wordt wel, zeker dan weer als vrouwen, wel geacht dat je voor je kinderen zorgt. Er wordt wel geacht dat je er ook dan echt bent voor die kinderen. En die kinderen hebben ook echt hun ouders nodig. Allebei overigens. Maar die hebben hun ouders nodig. Maar daar wordt op hele jonge leeftijd worden de eisen aangesteld. Kinderen van 8 kunnen helemaal geen huiswerk maken, huiswerk plannen. Maar er wordt wel van ze verwacht. Wordt wel van ze geëist. En de ouders die erachteraan zitten. Je bent geen ouder meer, je bent geen opvoeder meer, je bent politieagent. Ja. Dat is hoe heel veel ouders het beleven, maar ook hoe heel veel kinderen het beleven. Waar is dan nog jouw vrijheid? Waar is dan nog jouw individuele ruimte? Waar is dan nog jouw zeggenschap over jouw leven? Want laten we heel eerlijk wezen, zelfs als je dik in de 80 bent, je aan alle kanten kanker hebt en je bent er klaar mee, je hebt zoiets van mijn leven is over, moet je toch nog in leven gehouden worden? Word je er toch nog op aangekeken als je zegt van jongens, alsjeblieft, laat me gaan.
De vrije wil is eigenlijk weg.
De vrije wil is weg op zoveel fronten, op zoveel verschillende manieren. En er wordt zoveel druk opgelegd dat nee, je mag niet meer kiezen. Wat dan ook, want jouw keuze is altijd wel iemand die zegt dat jouw keuze verkeerd is.
Ja.
En daar zijn ze heel uitgesproken in. En dat wordt erin geramd. Want als je het niet met enorm veel kracht verkondigt, dan wordt het op social media niet meer gezien. Wordt het niet meer door het algoritme geteeld. En het gevaar van internet, social media, maar internet in het algemeen, is dat het is helemaal gestuurd door wat trekt interactie. En wat trekt interactie? Alles wat jouw overlevingsinstinct alarmeert. Dus alles kan een trigger zijn. Een foto kan een trigger zijn. Een bepaalde woordkeus kan een trigger zijn. Want we worden ermee gebombardeerd aan alle kanten. Dan hebben we het nog niet eens over het reguliere nieuws. En ja, de ene crisis na de ander. Dan hebben we nog de woordinflatie. Want een ongeluk met meer dan 2 doden is een ramp in de media. Er worden steeds meer bijvoeglijke naamwoorden gebruikt om een situatie die inderdaad al verschrikkelijk is, nog verder op te blazen. Als we het dan hebben over suïcidepreventie, laten we daar dan beginnen. Laten we beginnen bij hoe wij als samenleving ons veilig houden. Ja, als individu. Waarom denk je dat er steeds meer mensen zijn die het nieuws actief mijden? Om deze reden. Waarom denk je dat er steeds meer mensen zijn die social media heel erg beperken of niet meer gebruiken? Om die reden. Dat is de enige vorm van zelfbescherming die je nog hebt. Maar het komt via alle kanten binnen. Het komt via de reclames die je op de langs de weg ziet staan. Het komt via e-mailtjes. Het komt via de Google Ads die tussen jouw zoekresultaten verschijnen. Het komt op zoveel verschillende manieren binnen. Ja. En daar doen we niks aan. Ik heb 2 bedrijven en het lukt me niet om iets op social media te zetten. Hè, want ik word gillend gek. Ja. Als ik alleen maar de app open. Gewoon alleen maar het openen van je tijdlijn. Geeft zoveel stress. Want ik krijg zoveel prikkels ineens binnen. Nou, er is geen Ritalin die daar tegenop kan hoor. Hoe onze maatschappij nu ingericht is. Hè, deze informatie age. We worden aan alle kanten aangevallen. Niet expliciet. En ongetwijfeld niet altijd met slechte bedoelingen, maar altijd met de bedoeling om een reactie te triggeren. En wat triggert? Een aanval, of in ieder geval iets wat als aanval ervaren wordt. Dus inderdaad, pak een willekeurige social media post en de eerste zin is een trigger. Pak een willekeurige nieuwsbericht en daar staan foto's bij waar je misselijk van wordt. En dan hoef je nog niet eens naar de Telegraaf te gaan of naar de tabloids. Kun je ook gewoon naar de NOS gaan. Het is allemaal sensationalism.
Negatief.
Maar negatief, want als er geen gevaar dreigt, doet jouw overlevingsinstinct niks. Dan de gezellige kattenfilmpjes, zeg maar de dingen die jou positief aanspreken, daar kijk je naar en denk van, oh ja, die zijn gezellig. Maar die triggeren niet om een reactie te geven. Want het triggert niet. En dan heb ik het over de oorspronkelijke betekenis van het woord. Die krokodil ligt lekker te zon op langs de rivier. En die vindt het allemaal best. Maar dat gevoel van continu aanstaan. Die epidemie van burn-outs en overspannenheid. Komt hier vandaan. Komt van het feit dat je letterlijk niks kunt doen. Of je wordt getriggerd. Je kunt geen winkelstraat in om je boodschappen te doen. Ga maar eens gewoon naar de supermarkt om boodschappen te doen. Actie hier, zoveel daar, enorme koeienletters, lekker veel rood, want dat trekt aandacht. Uitroeptekens, allemaal dingen om jou te triggeren. En het moet steeds meer worden, want op een gegeven moment weet je, in overlevingsinstinct ook niet meer waar je op moet reageren. Dus die mat af en die reageert helemaal nergens meer op. Niks interesseert je meer. Je wil helemaal niks meer doen. En je wil zeker niet reageren op die dingen, maar je gaat dus ook geen leuke dingen meer doen. En ja, wat heeft het eigenlijk nog voor zin? Waar doe je het eigenlijk allemaal nog voor? Nou, dan ben je er.
Dan ben je er, ja.
Hou vol. Hou vast, hou vol. Het gaat weer over dat gevoel dat je nu hebt, dat verdwijnt weer. Emoties blijven niet. Het is er. Laat het gaan. Blijf zitten waar je zit. Je hoeft er niks mee. Het verdwijnt ook weer. Dat is voor de mensen die daar zelf mee worstelen. Voor de omgeving, ben beschikbaar. Ben er. Luister. En eerst en vooral, bied veiligheid. En dat kan zo ontzettend makkelijk, want het overlevingsinstinct, dat reptiele brein, vindt veiligheid in de kleine fysieke dingen in het hier en nu. In een warm kopje thee. In het feit dat er iemand anders is. Dat je niet alleen bent in de kamer. Dat je iemand anders kunt zien. In wat lekker eten. In een warme deken. In een kussen dat je vast kan houden. In de simpele geruststelling van, ik ben er voor je. En je weet misschien nog niet waar je allemaal mee zit en welke problemen je graag op wil lossen. Maar ik ben er. En ik help je dat te doen. Al weet je nog niet hoe, dat is niet erg. Maar het feit alleen dat je bereid bent om te helpen, is goud waard. En dat kan echt het verschil maken tussen leven en dood. Het is geen garantie, helaas. Dat vind ik heel belangrijk om wel te benadrukken. Het is geen garantie, maar wel de beste mogelijkheid die je hebt om te steunen. Maar je kan niet alles oplossen. En het is oneerlijk om dat van jouzelf te verwachten.
Ja, maar het zijn wel die schuldgevoelens.
Ja, absoluut. Ja. Die schuldgevoelens laten je denken van, wat had ik nog meer kunnen doen? En als je het wel gedaan had, als je al die dingen die je nu kunt bedenken, die wel gedaan had, had het misschien geen verschil gemaakt.
Nee, ze had het toch gedaan. Het was echt te erg gepland.
Christel, dankjewel voor jouw bijdrage aan onze podcast. Ja, ik wil je uiteraard heel veel succes wensen in de toekomst, maar ik hoop je eigenlijk nog een keer te mogen ontvangen.
Heel dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel fijn om hierbij te zijn en hier ook een bijdrage aan te kunnen bieden, want dit is zo ontzettend belangrijk. Dus heel graag tot ziens.
Heb je vragen over deze aflevering? Stuur deze dan door naar podcast@stemdetijd.eu. Wij zullen deze verzamelen en anoniem beantwoorden in een extra podcastaflevering. Heb je urgente hulp nodig? Neem dan contact op met 113.
Alle kinderen krijgen bij de geboorte een naam die zij hun hele leven met zich meedragen. Deze naam wordt na het overlijden nog vaak benoemd bij het afscheid en ook in de maanden erna. Maar hierna lijkt het snel minder te worden. Het is verschrikkelijk om je kind te verliezen. Maar het is ook enorm pijnlijk als zijn of haar naam niet meer wordt benoemd. Je naam blijf ik noemen in mijn verhalen. Je gezicht zal ik blijven zien in mijn dromen. Je licht zal niet doven. Je zult in mijn herinneringen blijven zoals je was. Je blijft met me meegaan nu ik mijn leven verder ga. We noemen je naam. Sanne Spulnek.
Sanne Spulnek.
Mijn meisje, je wordt zo gemist. Hou zoveel van jou. Liefs, Mamske. 13 november 1985. 19 oktober 2020. Luca van Nierop.
Luca van Nierop.
17,5. Creatieve geest. Praten is moeilijk. Jouw kunst sprak boekdelen. 5 juli 2005. 17 januari 2023. Gaia van der Lek.
Gaia van der Lek.
Zoveel meer dan die ene keuze. Voor altijd bij ons. 25 maart 2003. 30 december 2019. We noemen je naam.
Bedankt voor het luisteren naar deze 6e aflevering, waarin we hebben gesproken over het overweldigende gevoel dat alles grijs is en de kleur uit ons leven lijkt te zijn verdwenen na het verlies van een geliefde door zelfdoding. Het is volkomen begrijpelijk dat we ons zo voelen in deze donkere tijden, wanneer de herinneringen vervagen en het leven zijn levendigheid lijkt te verliezen. Toch willen we een sprankje hoop bieden. Ook al kan het nu moeilijk zijn om de kleuren terug te vinden, laten we niet vergeten dat herinneringen de kracht hebben om weer leven te brengen in ons hart. Samen kunnen we proberen de verhalen en momenten die we hebben gekoesterd opnieuw in ons leven te brengen. Het is belangrijk om te blijven praten, te delen en steun te zoeken bij elkaar. Zelfs in de grijsheid kunnen we kleine momenten van licht en verbinding ontdekken. Laten we blijven streven naar herstel, hoop en liefde, terwijl we samen deze weg bewandelen. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft. Tot de volgende keer.
Heb je vragen over zelfdoding? Ben je of ken je iemand die met deze gedachten rondloopt? Bel 113 of 0800 0113. Dit kan ook anoniem via de chat op de website 113.nl. 113 zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.